Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. Ja, dat is een broker en een beurs waar jij je Bitcoin kan kopen of kan verkopen. Dus ga naar bitcoinmagazine.nl/Bitfavo en check het uit. Ja, Robin, laten we beginnen met wat nieuws, ook uit Nederland. We hebben crypto.com, die is geregistreerd bij de Nederlandse Bank.
Ja, in het welbekende crypto-register, waar je als service provider moet registreren als je de Nederlandse markt wil bedienen. Iets wat sommige andere internationale partijen niet is gelukt of nog niet is gelukt, waardoor ze nu ook niet in Nederland hun diensten mogen aanleveren. En crypto.com is het wel gelukt. Het is altijd een beetje onduidelijk bij mij waarom de een dan wel en de ander niet. In de zin van, lijkt me een beetje in dezelfde categorie. Maar sowieso zie je dat crypto.com trouwens echt een goede domeinnaam, dat ze die hebben weten te strikken. Maar je ziet toch ook wel voorbij komen als sponsor her en der op internationale sportevents en zo.
Klopt. Dus, ze deden tijdens die coronatijd deden ze ook heel veel sponsoring. Hè? Volgens mij is dat die sportarena in Miami is. Volgens mij heet die ook niet crypto.com.
Zoiets inderdaad, arena, ja. Zoiets. Samen met FTX hadden ze toen allebei zo'n stadionnaam, geloof ik. Allebei een ander.
Ja. Ja.
De een staat nog, de ander niet.
Nee, precies. Geregistreerd in Hongkong van origine. Ik heb ooit de CEO mogen spreken. Het is een exchange, maar ze hebben dus ook die fysieke kaarten brengen ze uit. Fysieke betaald kaarten. Ja, je kunt ook rente krijgen, hè, op je
crypto. Maar zullen ze er niet snel als klant hebben, maar... Het is wel een partij die in ieder geval qua marketing best wel in your face is. Ja, ik heb het denk ik nog nooit gebruikt. En toch ben ik er best wel bekend mee, ook met wat ze allemaal kunnen. Of wat ze allemaal leveren, bedoel ik.
Ja, ik heb ze dus wel eens gebruikt. En het irritante is, je kunt het niet gebruiken zonder die eigen native token van ze. Dus stel je... Dus dat is al een enorme drempel natuurlijk, om het überhaupt te gebruiken.
Ja, bepaalde diensten dan. Ook die exchange?
Dat weet ik niet. Nee, bijvoorbeeld om die betaalkaart te gebruiken, moest ik volgens mij eerst wat van hun eigen token kopen.
Ja, lekker dan.
Ja, nee, en, dat nodigt ook niet uit.
Een Albert Heijn bonuskaart met extra stappen.
Ja, nee, inderdaad. Nee, dus goed. Toch weer een registratie in de pocket voor DNB.
Ja.
Ja, zoals naar verwachting gaat dat uiteindelijk naar de AFM per 2024. Dat is in ieder geval de verwachting.
Klopt, in ieder geval grotendeels, zeg maar. Ik weet niet precies of dat crypto-register ook verandert van locatie, zeg maar. Maar er gaat wel wat veranderen, ja.
Ja. Ja, en de toezicht op stablecoins, dat schijnt wel bij de DNB neergelegd te worden. Dat moet allemaal nog wel... volgens mij bevestigd worden, hoewel volgens mij de Rijksoverheid.nl dat vorige week ook gewoon in een bijzin aangaf.
Ja, dat was voor ons in ieder geval een verrassing. Dan zitten we er wel relatief kort op, maar we zijn ook niet helemaal ingelezen. Dus misschien is dat al überhaupt het beleidsplan, zeg maar.
Ja.
Maar het lijkt me ook wel logisch dat het een beetje verdeeld wordt.
We hebben ooit Willem-Jan Smits van Watson Law gesproken erover. En dat was wel in ieder geval de verwachting van hem en een aantal andere experts in de wandelgangen. Dus
dan mag je straks langs de AFM wil je wat gaan doen hier.
Ja, en het hele idee is natuurlijk dat al die partijen hun vergunning kunnen paspoorten in Europa. Dus dat je eigenlijk, je hebt één loket, dat kan bijvoorbeeld in Nederland zijn. En die vergunning kun je dan paspoorten naar België en Duitsland, et cetera.
Ja, ik vraag me toch af hoe dat gaat werken, want dan lokaal heb je wel nog gewoon verschillende nuances en ander soort beleid per land.
Ja, goed, maar binnen die MiCA, dus binnen die MiCA richtlijnen, dus er wordt eigenlijk, dus die vergunningsstructuur die wordt gewoon aangepast uniform aan die MiCA
richtlijnen. Ah ja, dat is de opzet in ieder geval, ja.
Dat is de opzet, ja. Maar natuurlijk, er zijn lokaal Nog gewoon verschillen ook in, volgens mij, die sowieso fiscaal, hè? Dus hoe wordt Bitcoin gezien fiscaal?
Ja, wat dat moet je allemaal lokaal en aan wie enzovoorts. bij welke bedragen je red flags moet planten en zo. Al zijn dat misschien wel dingen die uniform worden geregeld straks in Europees.
Maar het is een goed punt, hè? Want stel een partij, ik noem wat, stel dat...
ja, hoeven dat zonder Binance, namen. Kan ook.
Ja, stel dat dat een partij toch goedgekeurd wordt in Nederland. En vervolgens gaat hij naar de toezichthouder in Duitsland. En dan met het papiertje van Nederland in zijn handen. Dan vraag ik me inderdaad nog steeds af of dan de BaFin zegt van... dat prima.
Ja, dat is wel een goed bruggetje.
Ja. Ja. Dus zeg het maar.
Ja, want je hebt dus Binance die zich terugtrekt in Duitsland. Of althans, stopt met de aanvraag voor daar op de juiste lijst te komen. Je moet daar langs de toezichthouder BaFin, financiële toezichthouder. En eerst kwam het nieuws naar buiten dat Binance dus die aanvraag stop heeft gezet. En later meldt de Wall Street Journal. Dat soort Amerikaanse kranten zitten er trouwens best wel kort op, hè, die crypto-industrie. Even terzijde. Maar dat de financiële waakhond in Duitsland zijn zorgen had geuit over met name de CEO van Binance. Als een soort van, we kunnen moeilijk toestemming geven als het bedrijf op deze manier geleid wordt, zeg maar.
Ja, wat er stond in het artikel, BaFin had twijfels over de geschiktheid van CZ als leider van de onderneming. Ze vinden dat directeuren moeten over de nodige professionele kwalificaties beschikken, betrouwbaar zijn en voldoende tijd besteden aan het uitvoeren van hun taken.
Ja.
En nou, in hun ogen doet CZ dat dus blijkbaar niet.
Nou, in ieder geval hebben ze daar vraagtekens bij. Ik denk niet dat dit de hoofdreden is waarom je je als bedrijf helemaal terugtrekt. Maar het is ook meer een factor bovenop al die andere bewegingen die ze hebben gedaan. Want ze hebben dit ook in Nederland gedaan. Zich teruggetrokken bij de aanvragen en zo. Of ze zijn in ieder geval geaccepteerd.
Ja, dus... kijk, wij weten ook denk ik niet... Uiteindelijk heeft zijn toezichthouder meer info dan wij. Hè? Dus je weet ook niet... Stel dat, volgens mij heeft CZ nog altijd een meerderheidsbelang, dacht ik.
Ik heb geen idee hoe dat zit. In tokens of aandelen?
Dat gewoon aandelen van de BV.
Ja, waar zit die BV eigenlijk? Weten we dat?
Ik dacht op de Seychelles, dacht ik.
Hmm.
Maar...
Ja, pin ons er niet op vast.
Nee.
Want dat is een van de dingen, hè, waar je nu tegen... Wat nu naar voren komt en wat eigenlijk al bekend was... is dat Binance een heel apart bedrijf is... ook wat betreft bedrijfsstructuur... En dat toezichthouders heel gevoelig zijn voor gewoon een hoofdkantoor ergens waar je aan kunt kloppen. Letterlijk.
Ja. Dus, ik dacht dat de Binance.com entiteit... Maar goed, dat zijn we een beetje aan het speculeren. Maar volgens mij was die inderdaad op de Seychelles of een ander eilandje geregistreerd. En dan hebben ze vervolgens overal kantoren. Zoals in Singapore, Dubai, Parijs...
Ja.
Volgens mij ook in Afrika en Zuid-Amerika hebben ze volgens mij ook gewoon nog kantoren.
Ja, en dan hebben ze nog allemaal geregistreerde dochterondernemingen in bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld Binance US, dat is een voorbeeld. Maar daar zie je ook dat die banden nu in ieder geval goed worden onderzocht en zo in Amerika.
Ja, en Turkije, hè, volgens mij in Turkije zitten ze ook, zijn ze best wel groot, hebben heel veel volume.
Nou, ondanks dit soort nieuws zijn ze wel gewoon nog steeds marktleider in volume. Zoals spot als future. Dus...
Ja. Nou ja, ze drijven natuurlijk ook heel erg op Tether. Dus wat dat betreft... maar goed, Binance heeft dus wel vandaag bekendgemaakt... dat ze ook een operationele licentie krijgen in Dubai.
Mm-hmm.
Dus dat is... Dat is in ieder geval goed nieuws, want ze hebben natuurlijk afgelopen week steeds moeten zeggen... Hey, we stoppen in Duitsland, in Nederland en in België. Daar stoppen we allemaal voorlopig. Oostenrijk, de UK ook volgens mij. Maar goed, in Dubai hebben ze nu een operationele licentie ontvangen. Dat betekent dat zij dus ook nu bijvoorbeeld klantenfondsen mogen bewaren, et cetera.
Ja, een binnenlandse bankrekening kunnen openen om klantengelden lokaal te bewaren. Een cryptobeurs op te zetten en betaling en bewaarservice aan te bieden. Dus zeg maar het standaard pakketje bij dit soort
ja.
regulaties, licenties.
Het is eigenlijk de één na laatste, één na hoogste licentie. Dus de volgende stap is een full market product. En dan, ja, dan ben je zeg maar volledig, heb je de volledige vergunning in Dubai.
Ja, dus het is niet zo dat die Binance-organisaties overal ter wereld niet welkom zijn. Maar in Europa zie je duidelijk wel dat ze zich langzaamaan, in ieder geval voorlopig, zich niet wagen aan die licentieplichten enzovoorts.
Ja. Nou, kijk, vooral ik had een vriend van me die ook in Dubai woont. Die zei ook van ja, Binance probeert alles. Hè. Ze staan onder hoge druk.
Mm-hmm.
Ze hebben in Abu Dhabi bijvoorbeeld nog geen licentie gekregen. Hij gaf ook wel aan dat het verkrijgen van een bankrekening is ook nog best wel lastig als bitcoinbedrijf in Dubai.
Ja. Dus, bij Binance zit natuurlijk wel geld achter in de zin van je kunt ook wat bieden aan zo'n land dat jij daar mag komen, zeg maar. Dat is wat anders dan als je een leuke bitcoin of crypto startup bent.
Ja. Nee, dus daar, ja, je ziet het wel. Volgens mij zit crypto.com er ook, dacht ik. Dubai. Nou ja, goed, het is een dankbare vluchthaven volgens mij voor cryptobeurs op dit moment.
Ja.
Even kijken, we kunnen richting Tether of we kunnen richting Coinbase.
Keuze, wat zeggen? Laten we Coinbase even doen dan, om het
kort keuze is reuze.
Te maken. Was wel een opmerkelijke quote van Brian Armstrong in gesprek met de Financial Times. Armstrong is CEO van Coinbase. En hij gaf aan dat de SEC, dus de toezichthouder in Amerika, de suggestie gaf om alle verschillende cryptomunten te schrappen van hun diensten en gewoon alleen Bitcoin weer te doen. En ik denk een beetje uit zijn verband gerukt, die quote. Maar het is wel een opmerkelijk mm-hmm. nieuwtje.
Ja. Dat is apart, hè? Want dat volgens mij heeft recentelijk een rechter ook aangegeven, hè? Dat was een rechtszaak tussen SEC, de Amerikaanse toezichthouder, hè, van de effectenmarkt en Ripple Labs van de XRP token. In ieder geval aangegeven, hè, van XRP is geen security.
Ja, geen effect, zeg maar. Onder die
of geen effect, van. Inderdaad.
Ja, dat komt ook een beetje terug in dit gesprek van Armstrong. Die quote is dat zij geloven dat elk ander activum dan Bitcoin als een effect moet worden beschouwd. En Coinbase interpreteert dat uiteraard anders. En dat zie je heel erg in Amerika ook, dat daar nu ook het getrouwtrekken over is van de definities en zo. Binnen de huidige wettelijke kaders is dat lastig.
Ja. Ja, ja, je ziet gewoon in Amerika zijn ze gewoon heel erg zoekende wat ze ermee aan moeten. Hè. Ze hebben eigenlijk nog niet zoiets als het MiCA wat je in Europa hebt. Dus je hebt eigenlijk geen raamwerk hoe ze alles gaan klassificeren. Want dat heb je binnen de MiCA in ieder geval wel. Het is in ieder geval het begin, hè, hoe je al die verschillende projecten moet klassificeren. Hè, en alle tokens en munten die daarbij horen. En in Amerika hebben ze dat nog niet echt.
Nee, daar lijkt het niet op zo van buitenaf. Tegelijkertijd zie je dus wel ook vanuit verschillende industrieën. We hadden bijvoorbeeld kort nieuwtje over een grote lobbygroep vanuit Wall Street die dan ook pleit voor meer rigide crypto-regels. Uiteraard is de Bank Policy Institute bestaat uit partijen die ook gebaat zijn bij regels, zodat zij daaraan kunnen voldoen en anderen niet enzovoorts. Maar je ziet daar dus ook wel de andere kant van het spectrum, zeg maar. Dat er wel gepusht wordt voor dat soort dingen.
Ja.
Of dat gaat lukken is een tweede, maar er spelen heel veel verschillende belangetjes natuurlijk. Maar het is, hoe je het ook of keert, niet lekker voor dat klimaat daar rondom die cryptobeurzen. Want als zo'n Coinbase heel dat wordt aangepakt enzovoorts, dan is dat ook niet echt interessant voor andere partijen. Ondanks dat Amerika ongetwijfeld nog steeds een van de interessantste afzetmarkten is. Als je er wel tussen kan komen.
Nee, precies. Dus We gaan het meemaken. Coinbase zit op dit moment in hun rechtszaak, hè, tegen de SEC. Dus daar gaat het dus over deze vraag.
Het is wel een opmerkelijk iets, toch? Als je hoort als CEO van Coinbase van... hey, als je nu gewoon even alle 250 andere dingen eraf haalt, dan zit je goed.
Ja, bizar. Nee, ja, dat is dan gelijk de doodsteek voor Coinbase. Hè, want ze moeten het juist hebben van ook al die anderen, want...
Nou, hij zal ook wel met zijn jurist hebben overlegd, toch? Zo'n Armstrong, van of dit handig is om te melden. Dus wie weet zit er ook een strategie achter van om te laten zien hoe, hoe Coinbase behandeld wordt, als het ware. Dat weet ik niet.
Nou ja, het is een spelletje in de media, inderdaad.
Ja, precies.
En dat hoort gewoon bij... Dat hoort er gewoon bij.
Wat spelen op hoog niveau.
Ik bedoel, jij kent de serie Succession ook waarschijnlijk.
Ja, die ken ik wel,
dus
ja.
De smeer- en besmeurcampagnes, het is gewoon onderdeel van zijn bedrijfsstrategie. Ja. Dan maken we de overstap naar Tether. Want Tether had ook... Het is natuurlijk einde van de maand, juli. En dan komen er allerlei... juli, dan heb je de resultaten van de tweede kwartaal komen er allemaal binnen. Hè? Dus april tot en met juni. April, mei, juni. En Tether had een increase in excess reserves of $850 miljoen. Dus ze hebben nu een totale reserve van $3.3 miljard op het einde van kwartaal 2. Ja, eigenlijk goed nieuws. Ze hebben ook een operationele winst gemaakt van ruim $1 miljard afgelopen kwartaal.
Ja, blijft een bizarre instantie.
Ze maken natuurlijk gewoon winst, hè. Ze maken winst en ze draaien omzet, zeg maar, door al die partijen die Tether nodig hebben. Want zij zijn eigenlijk gewoon, zij zitten aan de Tether printen met een klauwen. En als Binance of Coinbase of al die andere beurzen Tether nodig hebben, dan verdienen ze daaraan.
Ja, of andersom. Dat is als je dus je Tether wil liquideren, als jij dan partner bent van Tether, dan kun je daar terecht. En dan uiteindelijk krijg je het, als het goed is, op je bankrekening in de juiste dollars. Tegen een fee, ongetwijfeld. Dus daar zit onder andere het verdienmodel.
Ja. Nee, dus...
Interessant, hè? Want zo'n partij, dat is echt de schaduwbank van de hele industrie.
Ja, het blijft gewoon één black box. Ja, we hebben dat al vaker gezegd in deze podcast. Ja, maar Binance en Tether. Ja, het is gewoon één grote black box. En er is wel onderzoek naar gedaan, maar ja, het lopen ook wel zaken natuurlijk tegen Binance in Amerika. Ja, Tether is natuurlijk in die zin... Het spel van Tether is natuurlijk iets beperkter, hè, want
het is een andere soort partij. Ik zou ze ook niet in hetzelfde rijtje zetten, zeg maar.
Nou ja, hun businessmodel is gewoon, wij leveren stablecoins aan iedereen die dat wil. En we dekken dat wel gewoon netjes met onder andere T-bills.
Ja, dat is dus de belofte. En zeker nu zie je wel heel erg de afgelopen jaren eigenlijk een beetje die move van meer communiceren daarover. En ook meer richting US Treasuries en zo. Maar het is niet zo alsof dat allemaal dan een kannen en kruiken is. In ieder geval niet voor het publieke oog. Hoe dat precies zit, weet ook niemand volgens mij. Maar ja, dat weet je bij je eigen bank ook niet, hè? Dat is ook altijd een beetje het ding.
Ja, nou kijk, je weet het omdat het op papier staat. Je weet, kijk, Tether moet nu ook, hè, dat was die uitspraak ook vorig jaar of het jaar ervoor. Toen hadden ze zo'n rechtszaak tegen de staat van het Openbare Ministerie van New York. En toen is ook verplicht gesteld dat Tether, zeg maar, gewoon elke kwartaal moeten ze gewoon openbaar publiceren hoe hun financiële huishouding eruit ziet.
Ja.
En dat doen ze nu netjes. Dus dat...
Ja, ik weet niet of ik het netjes en zo. Het is dan gewoon wat ze moeten doen. Alleen, ja, ik heb niet zoiets van over 20 jaar is Tether nog steeds het ding of zo. Maar dat weet ik niet.
Nee.
Ik gebruik het ook nooit, dus ik kan dat niet zo goed inschatten. Ik weet wel dat er heel veel plekken zijn, of dat nou op beurzen is of op andere fysieke plekken, zeg maar, waar het wel gebruikt wordt. Ik
ja,
heb het ook
ook
niet echt
als,
nodig voorlopig.
Ook als store of value, hè? Dus bepaalde
nou
landen
ja, naar
toegang
naar de dollar, zeg maar.
Ja.
Store values.
Ja, want stel je woont in een land met een zwakke peso, een zwakke, weet ik veel, de Vietnamese kip. Dan, en je wil dan toch vluchten naar een munt. En dan kun je naar Tether vluchten met je spaargeld.
Ja, als daar de diensten voor zijn. Of in ieder geval als je daar de toegang tot hebt. Klopt.
Ja. Ja, inderdaad.
Is zo.
Dus dat. En ja, de Hoge Raad van Singapore die verklaart Tether ook als eigendom, property in het Engels.
Ja, overal komen de regeltjes weer voorbij, zeg maar. Met een pennenstreep is het dan, oh, je mag hier dienst omheen bouwen, ja of nee?
Ja, in dit geval wel. Het is een legitimatie voor Tether ook in Singapore.
Ja,
de aanleiding was...
Ja. Om een cryptobeurs, om een rechtszaak tussen die beurs Bybit en de voormalige broker van deze beurs in een rechtszaak. En uiteindelijk kwam daaruit dus dat je Tether mag gebruiken als bezit, toch? Dat is een beetje de letterlijke vertaling. En dat wil zeggen dat je de dienst omheen mag bouwen, bijvoorbeeld het opslaan ervan.
Ja.
Dus op zich, ja, dus het zit een beetje in hetzelfde vaarwater als wat we in Europa en Amerika hebben besproken. Van, je moet er op een bepaalde manier regels omheen verzinnen. Ook wat betrekking tot belasting, tot aan het wel of niet mogen bedienen van klanten ermee.
Ja. Nee, inderdaad. Nee, ja, goed. Ja. En dat is het ook. Hè. Hoe meer overheden Tether ook gaan zien en gaan legitimeren, hoe langer het blijft bestaan.
Ja, dat zou kunnen. Is. Je hebt geen idee waar die, als er een tijdbom is, weet je niet waar die zit.
Nee, dat is ook zo. Maar ja, dat geldt eigenlijk voor de dollar en de euro ook natuurlijk.
Ja, kijk, dat zijn wel heel andere orde van grootte enzovoorts. Maar het zit hem er meer in voor mij van... ja, ik heb Tether niet nodig, dus ik vertrouw het gewoon niet. Maar ik zie wel dat heel veel mensen er wel heel veel gebruik van maken. Ook in het Bitcoin.
Maar je hebt alleen maar Bitcoin nodig, Robin. Je hebt alleen maar Bitcoin nodig.
Dat is ook niet waar. Toch je huur betalen.
Ja, accepteert u nog geen Bitcoin?
Ik heb nog niet gevraagd, nee.
Hoe zou die reageren?
Geen idee. Ik vind het ook wel prima zo. Ik ga het ook niet vragen.
Nee.
Ik ben niet zo'n orange piller.
Nee, is ook zo. Even kijken, we hadden ook... we kunnen even met Satoshi... Je had ook een bericht gemaakt over Satoshi. Hè? Die had een beroemde uitspraak gedaan.
Ja, ging over... If you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you. Sorry. Was een post op het BitcoinTalk.org forum... Het is een plek waar je heel veel oude gesprekken met en tussen Satoshi en andere mensen kunt terugvinden. En dit ging eigenlijk over bijvoorbeeld hoe snel Bitcoin verwerkt zou kunnen worden. En ook de kritiek op dat iedereen een node zou moeten draaien om dan mee te doen op het netwerk. Ging Satoshi erop in van joh, dat is niet nodig op die manier, zo en zo. En uiteindelijk zegt hij dan dus van ja, niet geloofd is ook prima, maar dan... ik heb geen tijd om je te overtuigen. Beetje, op de een of andere manier is dat een iconische quote geworden. Is nu 13 jaar oud ruim.
Ja.
Ik vind het altijd wel leuk om die... om op zo'n forum een beetje rond te scrollen. Dus bitcointalk.org. En dan kun je oude gesprekken terugzien. Ook oude discussies. Zo interessant.
Oké. Okay. Ja, we hadden ook Jameson Lobb. Die twitterde over... 12 jaar geleden is Satoshi gestopt met het contributen, het werken aan Bitcoin. Zegt dat het project in goede handen is met iedereen, met everyone. En ja, goed, hij heeft dus blijkbaar een beetje onderzoek gedaan. Hij komt tot de conclusie dat op dit moment 0,06% van de code in Bitcoin Core nog zeg maar direct te relateren is aan Satoshi.
Wie heeft dat onderzoek gedaan? Jameson Lopp?
Jameson Lopp.
Oké, ja.
Wel grappig.
Ja, dat is wel grappig inderdaad, ja.
Nou goed, hij zegt het is een lengthy series of chained commands, but basically processing the output of git blame on every file and repository. Nou goed, hij heeft dus blijkbaar voor elke lijn code in Bitcoin Core heeft hij gewoon gecheckt. Ja, wie er heeft bijgedragen aan dat stukje code en blijkbaar komt hij tot dit lage percentage, zeg maar.
Ja, ik heb geen idee of dat normaal is. Ik weet niet hoe dat... Wat een beetje normaal.
Nee, maar zijn punt is eigenlijk van, nou ja, het is nu echt van iedereen, Bitcoin.
Oh ja, van het is niet alleen maar Satoshi's code.
Nee, precies.
Oké, ja, dat is wel een leuke kijk erop, ja.
Het is wel positief bedoeld.
Ja, het is wel sowieso interessant om die oude momenten van Satoshi af en toe terug te kijken voor perspectief. Want het is pas 12 jaar geleden dat hij dan is gestopt, helemaal.
Ja.
Toen was Bitcoin nog bijna niks waard. Of eigenlijk niks.
2011. En dan hadden we nog Saratoshi Nakamoto. Dit congreslid doet lachend over de bedenker van Bitcoin. Het gaat over Brad Sherman. Hij heeft een lange reputatie als crypto-scepticus. Hij sprak in de Financial Services Committee nogal neerbuigend over Satoshi Nakamoto en sprak zijn naam ook verkeerd uit, et cetera. Opvallend.
Ja, tegelijkertijd of het een verspreking is of dat niet. Want hij is dus best wel veel bezig met dat soort onderwerpen. Zij zou moeten weten hoe je Satoshi zegt. En zijn achternaam.
Ja.
Nakamoto.
Nee, inderdaad. Waarschijnlijk is het ook expres gedaan. Hij deed het gewoon expres.
Ja, maar hij valt de aandacht, toch? Wij hebben het er ook over. Aan de andere kant van de oceaan.
Ja.
Dus we hadden ook nog Ledger-oplichting. De welbekende hardware-fabrikant. Gebeurt overigens met bijna alle Bitcoin-producten. Kun je spam van krijgen, natuurlijk. En er ging weer een nieuw nep-mailtje rond. En dan leest het als volgt. Beste, en dan je naam. De veiligheid van uw Ledger Wallet is voor ons van het grootste belang. We hebben opgemerkt dat u, verkeerd gespeld, Two-Factor Authentication nog niet heeft geactiveerd. Om uw bezittingen te beschermen, verzoeken wij u om Two-Factor Authentication onmiddellijk te activeren. Nou, dan staat er een grote knop met activeren, je Two-Factor Authentication. En als je daarop klikt, ga je naar een website waar je dus, als je de instructies volgt, je Bitcoin laat stelen. Dus doe dat vooral niet. Nee, weer een reminder dat er veel spam rondgaat over van alles en nog wat. Wij hadden afgelopen tijd een spammer die over afbeeldingen begon, bijvoorbeeld, op de website.
Oh ja, klopt.
Ja, dan heb je toch zoiets van, oh, dat is vervelend, moet er toch even achteraan. Ook omdat het zo urgent geschreven is. En dan blijkt dat dus gewoon oplichting te zijn. En hetzelfde geldt bij dit soort...
Ja, urgent, ja. Geschreven. Ja. En dat zag er best wel legit uit in eerste instantie natuurlijk. Dat
precies. Negatieve. En dan ga je even googlen en dan kom je er wel achter dat het niet klopt. Maar bij dit soort...
Gewoon echt iemand met een handtekening en een fotootje erbij. En, ja.
Ja, en dan heb je bij dit soort mails dat er gedreigd wordt dat je geld kunt verliezen. En dan kan het zijn dat je in paniekmodus schiet.
Ja, vooral dat urgent, hè? Ja, dat urgent inderdaad. Dus denk inderdaad tot twee keer toe voordat je daarop ingaat.
Het staat er nog bij. Als u dit niet voor 2507 doet, zal uw portemonneetjes tijdelijk worden opgeschort. Waardoor het overboeken van activa en handel wordt voorkomen.
Ja.
Dus dat kan dus niet.
Ja, maar er zijn toch mensen die erin trappen.
Ja, natuurlijk. Maar dat is ook logisch als je niet per se weet. Het gebeurt toch ook bij bankphishing en bij van alles en nog wat. Als je maar genoeg mensen bestookt met dingen, dan kun je mensen bereiken.
Daar kreeg je ook sms'jes van, hè?
Ja.
Heel veel sms'jes van banken, et cetera, die krijg je dan.
Ja, dan sta je ook gewoon, dan is je mobiele nummer ooit ergens uitgelekt. En dan kan iedereen daar gewoon een berichtje naar sturen natuurlijk.
Nee, precies. Nou ja, we hadden een Redditor die verloor $3000 aan Bitcoin met een paper wallet. Dat is ook nog iets. En ik dacht ook, oh, wat. Ik dacht zoiets, wordt het nog gebruikt? Maar blijkbaar wel.
Ja,
want hij
paper
had
wallet.
Dus.
In principe die tijd.
Nou, dat was in het begin. Was dat best wel populair natuurlijk. Je had ook nog niet zo heel veel opties. Ik heb het zelf eigenlijk. Nou ja, misschien allereerst een beetje Bitcoin of zo. Ik weet het niet meer wat. Maar dat dan. Ja, je plaatst eigenlijk. Ja, het is eigenlijk een stuk papier waar je private keys. Waar je private keys op staan.
Ja,
Dus in tegenstelling
een
tot je
papiertje
software.
printen.
Ja. Dus in tegenstelling tot software hardware wallet is het een stuk geprint papier. En daarmee kun je toegang krijgen tot je Bitcoin. Maar goed, hij had dus een walletgenerator.net gebruikt. Dat is een online tool. Heel dubieus. Is ook bij meerdere scams betrokken geweest. Dus gebruikt het absoluut niet.
Ik heb die ook wel eens
goed,
gezien.
Hij had...
Je moet daar je muis bewegen. En dan wordt het zeg maar randomly generated tussen aanhalingstekens. Maar ja, als je dat dus op een website doet, je private seed genereren. Ja, dan is de kans groot dat er op termijn iemand achterkomt hoe je dat... Of er is al een backdoor, of er komt er eentje. En dan ben je,
ja,
heb
er
je de
is
kans dat je...
waarschijnlijk al een backdoor, inderdaad.
Ja. Dus, want dat is eigenlijk het ding, hè? Een paper wallet is eigenlijk gewoon je private key, je seed words, bijvoorbeeld 12 woorden. Of een QR-code of whatever je bedenkt om op een papiertje te zetten. Maar dan zit er geen schakel meer tussen wat betreft je hardware wallet en zo.
Ja.
Dus,
ja, en in dit geval is het dan best wel ingenieus, want... Je kunt dan eindeloos aan de gebruikers eindeloos dezelfde private keys geven. En dan speculeren ze er eigenlijk op dat mensen dat dan gewoon gaan opslaan en gewoon laten staan. Hè? Dus niemand gaat dat claimen. En dan wachten ze even totdat er genoeg zeg maar opstaat. En dan trekken ze zo'n wallet leeg in één keer.
Oké, okay, dus ze maken echt een trap met dezelfde adres.
Ja.
Oké, okay, ja, dat is wel een... Want dan is het dus niet zo dat ze alles tracken, zeg maar, alles wat er gebeurt. Maar ze pakken een aantal adressen en die trekken ze dan leeg of zo.
Ja, dat is te vermoeden, hè. Dus dat,
oh, ja.
Dat ze dus meerdere gebruikers krijgen tegelijkertijd dezelfde private key. Ja, goed, dat was blijkbaar ook gebeurd met een ander soort hack... De Profinity Wallet Generator, wat leidde tot een hack van $160 miljoen bij de algoritmische market maker Wintermute. En nou ja, goed, dan is het gewoon wachten totdat de hackers wachten gewoon totdat er genoeg normies veilige private keys hebben gegenereerd. Totdat er aanzienlijke bedragen zeg maar worden gestort. En dan op één dag nemen ze alle fondsen weg. Ja, zodat er ook geen tijd meer is om te reageren zeg maar. Op meldingen van een site die gehackt is.
Ja, dus dat is wel een reminder van genereer je toegang tot Bitcoin nooit online, nooit op een,
nee.
Op een desktop die je ook waar je Windows hebt en allerlei troep op hebt staan. doe dat op een zorgvuldige manier. Want anders dan loop je de kans als je het genereert op een bepaalde manier dat het op termijn uitgevogeld wordt. En zeker als het dus via zo'n website is, moet je gewoon niet doen.
Nee, en het is ook van... Ja, wat kost een hardware wallet? Dat is zo'n ledger. Wat kost dat nou tegenwoordig? Het is nog steeds iets van 18 of zo misschien.
Ja, laten we dan Coldcard noemen, maar inderdaad.
Of Coldcard. ja, een Coldcard kost... Ja, die is iets duurder, denk ik. Maar ja, ik heb wel zoiets... Ja... Je weet het niet, maar stel je hebt €100 aan bitcoin en zet er dan een 0 achter, dan heb je €1000 aan bitcoin. Nou, dan op zich, voor €1000 bitcoin, zou je best wel de investering kunnen doen om ook een hardware wallet aan te schaffen.
Nou ja, als je hiermee aan de slag gaat, moet je in ieder geval niet op een manier doen zoals dit, want je hebt geen hardware wallet nodig. Je kunt ook op andere manieren een private key genereren en daar gewoon het mee doen. Alleen zo'n hardware wallet maakt het... Het gebruik van Bitcoin is een stuk makkelijker als je het zelf opslaat, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, die Coldcards zijn nog wel $148. Nou, staat de dollar vrij laag, dus het is nu gunstig om...
Nou, dat is wel prijzig, ja. Er zit wel een andere prijskategorie dan zo Ledger en Trezor of zo.
Maar op zich, de dollar staat nu wel wat slecht, hè? Dus de euro doet het beter dan de dollar op dit moment.
Ja, maar het gaat niet door de helft of zo. Zover zijn we niet.
Nee, nee, nog niet. Nee, klopt. Maar even van mijn begrip. Ah, nee, nee, inderdaad. Dus 134 euro dan.
Ja.
Ja, dat is... Ja.
Ja, maar dat ligt een beetje aan je eigen afwegingen. Maar als je bezig bent met het zelf opslaan en met je bitcoin een beetje actief gebruiken, dan wel cold storage, is het wel gewoon lekker als je op een makkelijke manier, zoals met een hardware, wel een toegang toe hebt als je het wil.
Ja.
En dus niet op een stukje papier met een gegenereerde private key van een website.
Ja.
Wel grappig, want ze hadden gewacht, hè? In de zin van, het was niet, wat jij zei, het is niet zo dat ze dan gelijk de boel leeghalen. Het gaat dan om 0,12 bitcoin. En dat heeft het dan 12 maanden gestaan. Volgens de Redditor dan.
Ja, sommige die... ik vond dat dan weer ver gezocht. Want je ziet nu dat er best wel wat oudere wallets nu ook wel actiever worden.
Mm.
En sommige, er was... Sommige analisten relateren dat ook weer aan bijvoorbeeld oude hacker wallets, zeg maar, die waarvan ze zeggen, nou ja, die worden nu ineens actief en mensen
zijn die aan het gokken? Kijk, er zit wel iets in, hoor, van er zullen ongetwijfeld nog een paar van dat soort websites zijn, ja,
dat weet,
zijn
weet
geweest.
Je ook niet.
Maar nee, je weet dat niet. Maar als je er een film of een boek over schrijft, dan kan je dit als scenario uittekenen, toch? Zitten ze in ieder geval.
Ja.
Het zou kunnen.
Ja, nee, precies, precies. Alright, nou, we hadden afgelopen week weer heel wat mooie edities bij bitcoinfocus.nl. Dus ga vooral daarheen voor een driewekelijks nieuwsbrief. Dus deze week is onder andere Maarten Rechterschot, die weer een on-chain analyse gaat schrijven voor jullie. Dus ga dat bezoeken. En even kijken. Of had je nog een nieuwtje, Robin?
Niet per se.
Nee. Dan zou ik zeggen, een fijne week. En deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. Dus ga naar bitcoinmagazine.nl/Bitfavo. En check het uit, zou ik zeggen.
Yes, en voor het allerlaatste nieuws kun je nog naar bitcoinmagazine.nl zelf natuurlijk.
Oh ja.
En vergeet deze podcast niet te reviewen, te liken enzovoorts. En dan hoor je ons volgende week gewoon weer. Later.
Doei.